Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare vrienden van Religieuze Poëzie, in deze zomermaand, juli, spreken we over GGGG. Al eerder verder te vertellen over GGGG, is het goed, gezond, geloofwaardig en glorievol even stil te staan bij de afkortingen in onze taal. Denk eventjes mee. Welke afkortingen en hoeveel afkortingen horen wij tijdens de nieuwsberichten? Wie komt of wie kent nog de volle betekenis van CCC, CULAC, GCGG, BGJG, ACOD. Wie regelmatig kruiswoordraadsels invullen, raden niet naar woorden en letters. Ze zoeken in een woordenboek 2 of 3 letters op voor wat de afkortingen zijn van de materialen. IJzer, en dan wordt dat FE of natrium NA, om 2 vakjes in te vullen. Ofwel herinneren ze zich spontaan als een parate kennis de tabel van Mendeleev, die we in de boeiende lessen van scheikunde geleerd hebben. Maar zijn we niet een klein beetje lui als we keer op keer woorden afkorten tot letters zonder te beseffen wat die letters betekenen? Voor welke woorden staan de letters GSM, GPS, GSP, GM, VVT, VTI, EU, etc. Zelfs in de gsm-correspondentie gebruiken jongeren zeker zoveel afgekorte woordjes. Bijvoorbeeld grrtjes voor groetjes. XXX voor zoentjes. Het lijkt erop dat we tijd willen winnen of wat speeksel willen winnen door minder letters uit te spreken. In wezen denk ik dat het om een gemakzucht gaat en om een armoede binnen ons taalgebruik. Met der tijd zullen we helemaal niet meer weten voor wat die letters daar staan. Test jezelf eens uit of je voor alle politieke partijen voluit kan zeggen wat de afkortingen voluit betekenen. Welk voordeel heeft het veel afkortingen te gebruiken? Ik geef 2 voorbeelden. Een letter te veel of te weinig kan een woord helemaal veranderen. Ooit schreef een jonge man vanuit de gevangenis op het einde een briefje naar zijn lieve moeder en op het einde schreef hij hatelijke groeten. Is hij die R vergeten van hartelijk of was het werkelijk zo bedoeld? Ten tweede voorbeeldje. Wie bij het woord Chinezen een U toevoegt, krijgt Chineuzen te horen. Dan komen we terecht in Terneuzen, hè? Bij de reuzenneuzen. Je ziet, 1 lettertje kan dag en nacht veranderen. In de wereld is er zoveel lettergeklets. En wat bedoelen de mensen met al die afkortingen? Het lijkt een minachting voor het gesproken woord. Het is een sinistere, lelijke en ellendige gewoonte geworden. Een student in onze moedertaal zou hierover zeker een thesis kunnen maken, met de vraag: waarom, waar, waartoe en hoe is de gewoonte ontstaan met letters te communiceren? Het lijkt wel een klets in het gezicht van de taal. Ze jongleren met letters en hebben er plezier in als deugnieten die een geheime taal spreken. enkel letters gebruiken, is de taal de keel oversnijden. Wij dienen onze moedertaal te genezen en te redden. Wij behandelen vandaag een heel GGGG. Er zijn ook korte GGGG. Menig dorp of gemeente heeft een GD, maar geen als een GG. Nu ben ik blijkbaar een raadseltaal aanspreken, maar jullie kunnen het al raden. Het gaat uiteraard over onze gekende, geliefde Guido Gezelle. Maar GGGG gebruik ik dit uur voor Guido Gezelle's gelegenheidsgedichten. Onze dierbare confrater, die is een gezellige gelegenheidsdichter. Een vriend van hem, een collega-auteur, Michel van der Plas, schrijft in zijn degelijk werk, met als titel Mijn Heer Gezelle, biografie van een priester-dichter, bladzijde 449 en 450, het volgende. Al heel jong had Guido Gezelle een levendig gevoel voor het behoren tot een verband, het opgenomen zijn in een kring. Hij koesterde ook de neiging om onderlinge samenhorigheid te versterken. Hij kende in zijn gewest de traditie dat ieder dorp, ieder stadje een erkende en aangewezen gelegenheidsdichter had, een GD. Bij de meest uiteenlopende sociale gebeurtenissen, van droevige of blijde aard, kon op hen beroep gedaan worden. Heel vaak waren dat priesters of onderwijzers. Voor een feest was een lied of gelegenheidsgedicht onmisbaar. Al jong bleek Gezelle over dat talent te beschikken. En te Roeselaar was dat al heel vlug opgemerkt. Tot daar het citeren van Michel van der Plas. Onze goede jonge Guido Gezelle is in het jaar 1854 gewijd en zit volop in zijn aanloop om een dichterlijke persoonlijkheid te worden. Dat wordt het doel van zijn leven. Hij droomt zelfs van een dichterschool, waardoor al oude deugden van Vlaanderen zich zouden verspreiden. En met heel zijn priesterziel schrijft hij op die jonge leeftijd, hij is amper 24 jaar, een vijfdelig rijmend groot gedicht voor een confrater die op 53-jarige leeftijd een nieuwe zending krijgt. We kunnen dit duidelijk een gelegenheidsgedicht noemen. Het groeit vanuit een collegiale verbondenheid. Er is een samengang en samenzang tussen twee priesterzielen. Het is boeiend om te horen dat een piepjonge priester, een collega die ongeveer twee keer ouder is, toch weet te typeren. Bij de aanstelling van pastoor Bone krijgt de familie en de vrienden die aan tafel zitten een mooi gedicht te horen. Luistert maar. Het is te vinden in het boek Volledige dichtwerken van Guido Gezelle, bladzijde 126 tot en met 130. Het beslaat een groot aantal letters en het heeft dus vijf verschillende strofen, waarvan er twee zeer verhalend zijn en de andere meer ritmisch rijmend. Maar het is echt vanuit een West-Vlaams hart geschreven, dus hier en daar hoor je duidelijk een woordje West-Fluts, maar dat zal niet storen. In Antwerpen zal men daardoor de kluts nog niet kwijt zijn. Pastor Bone. Via informatie hebben we ingewonnen dat die priester geboren is in 1801 te Poperingen en overleden is in 1880, dus op 79-jarige leeftijd. Hij kan dus ongeveer 25 jaar werkzaam geweest zijn als zielenherder. Luister het. Ofschoon de kloeke zoon van teenmaal machtig Vlaanderen in druk en tegenspoed zijn weelde zag veranderen en spijts erkennen moet, het Vlaanderen van weleer, ons liefste vaderland, ons Vlaanderen staat niet meer, tenzij in het goud geprent, op de ongeschonden bladen van het glorierijke boek der glorierijke daden. Toch brandt er in zijn ziel en in zijn herte diep een spark van dat vuur dat hem tot Vlaming schiep. Hij leeft nog, zoals hij, bij lang verleden dagen, getrouw en onderdaan, geen slavenband kon dragen. Hij leeft nog, vol van moed, als in zijn eerste jeugd, rondborstig in zijn spraak, gulhertig in zijn vreugd. Hij leeft in kunst en taal en onverkeerde zeden, in eerbied voor zijn God en voor Gods plechtigheden. Of tal viel rondom hem, onschrikbaar in de nood, de Vlaming leeft, al is zijn eigen Vlaanderen dood. Maar schoner als de dageraad blinkt nog op ieders Vlaams gelaat, hetgeen ons in de duistere nacht van het heidendom werd toegebracht. De Vlaming kent, bemint zijn God, hij buigt zijn hoofd voor zijn gebod. Hij hoort de priesterlijke stem, alsof ze kwam van God tot hem. En wee degeen die is bekwaam de glans te schenden van de naam des priesters, die, zolang hij leeft, zijn hert en ziel de Vlaming geeft. De Vlaming eert tot in het graf die God hem te vereren gaf. En op zijn lijk wordt menig traan al treurend langs de droeve baan die hem ter leste woning leidt, uit bitter leed en rouw geschreid. Doch schoon ze diepe was de wond, zij wordt gebalsemd en gezond. En stierf een mens, een priester leeft weerom in hem die God ons geeft. Waar hoort men het gedruis van dat mensengewemel en het helmen der schellende klokken ten hemel? Waarheen met die peerden vol tintelende bloed en blinkende schoonheid en brissende moed, met waaiende linten hun manen doorvlochten? Daar staan zij, met sneeuwwitte schuim te bevochten, de kronkelende glim van hun pekzwarte borst en kroppende felle en loopzuchtige dorst. Nu rennen ze om dapperst en rukken al dravend het schrijvende rad om de brandende naven, dat alles verdwijnt in een stuivende wolk en hemel en aarde en drommen van het volk. Waarheen gaan lijkblommekes halflinks ontloken, die kindergezichtjes in het witte gedoken? Waarom hoort men kloppen nog kleunen rondom? De moker ligt stil en het aanbeeld is stom. De tierende veile verscheurtster der oren, het schravende zagen en het kervende boren, de klop van de vlegel die ploft op de schoof, het slaande getouw en de zwingel is doof. O danden die nu toch het werken versmaden, gaan blij met godvruchtige keersen geladen en treden eerbiedig in langzame stoet een hemelgezondene man in het gemoed. Daar komt hij aangetreden, gekleed met deerlijkheden van het priesterlijk gewaad. En iets vanuit een hoge straalt deftig uit zijn ogen en op zijn zoet gelaat. O broeders, die tezamen geschreven hebt uw namen op God zijn altaarsteen, o gij, die met de engelen zo dikwijls komt u mengelen en bidden ondereen. Daar, voor het tabernakel van het dagelijks mirakel van het heilig sacrament, voor twelk uw keersen branden, door twelk God in uw handen zijn dierste jonsten zendt. Gij moet die man des Heren, gij eerst van al vereren en brengen uw groet, hem die uit demelzalen voor u doet nederdalen, de bron van alle goed. Hij brengt hem in uw midden, hem die gij komt aan bidden des zondags voor het altaar, ootmoedig neergebogen en vurig opgetogen en zwijgend al te gaar. Laat dan de blijde psalmen luidruchtig henen galmen tot God die alles geeft. Verhaal in blijde zangen dat God aan ons verlangen gehoor geschonken heeft. Het is een priester die dagelijks aan het goddelijk maal hem vergast aan Gods lichaam en bloed en wiens taal God zijn lof mag verkonden en zingen. Het is een priester wiens handen zo louter en klaar als het goud en het kristal daar op het heilig altaar het verzoenende slachtoffer brengen. Het is een priester, wiens woord door de sterkte van God, God doet neerdalen, gehoorzamend aan zijn gebod. Het is een priester, wiens machtige handen de ellendige zondaar zijn wonden toedoen, en hem al zijn schulden en zonden vergoeien, en hem losrukken uit zijn banden. Het is een priester, die kalm bij het sterfbedde staat en die moedig om het schaap dat verloren is, gaat. Spijt de laster der spotzieke mensen. Het is voor God en voor de eer van zijn heilige naam en daarvoor is een priester tot alles bekwaam. Daar is het edelste dat hij kan wensen. Het is een priester, een engelbewaarder, van God ons gezonden, opdat hij de weg, die zo bot en zo steeg en zo lastig omgaan is, op deze droevige wereld vereffenen mag, en ons leen door het duister naar het licht van de dag, waar geheel onze reize gedaan is. God zal beter als wij, met geen woorden, maar eer met hemzelven, voor loon en voor dank en voor eer, u, zijn zendeling, weder ontvangen, met ons allen vereend in de hemelse zaal, waar ons stemmen, veredeld tot engelentaal, God zal danken in eeuwige zangen. Dierbare vrienden, dit is een vrij lang GG, een vrij lang gelegenheidsgedicht van de Guido Gezelle. Hij wil ons eigenlijk mee uitnodigen om die feestdag van de aanstelling van een nieuwe parochieherder en zielenherder feestelijk mee te genieten. En ik prikkel nog enkele zinnetjes uit. De hele tekst is goed verstaanbaar, dacht ik, maar zo om het mooie te typeren op een dorp waar de mensen, de arbeiders, de boeren, de smeden, de schrijnwerkers, alle mensen die lawaai maken bij hun beroep, alle lawaai laten stilvallen om die ene mens te ontvangen die vanuit de hemel gezonden is. Hij beschrijft ook zeer mooi hoe een koppel kloeke paarden een kar trekt waarin die herder ontvangen wordt. Waar hoort men het gedruis van dat mensengewemel en het helmen der schellende klokken ten hemel? Waarheen met die peerden vol tintelende bloed en blinkende schoonheid en briesende moed, met waaiende linten hun manen doorvlochten, daar staan zij, met sneeuwwitte schuim te bevochten, de kronkelende glim van hun pekzwarte borst en kroppende felle en loopzuchtige dorst. Nu rennen ze om tapperst en rukken al dravend het schrijverende rad en de brandende naven, dat alles verdwijnt in een stuivende wolk en hemel en aarde en de drommen van het volk. Je ziet het dus gebeuren. Zwarte paarden, wit schuim om hun lippen te bevochtigen, een kronkelende glim van een pekzwarte borst, met felle en loopzuchtige dorst. Het is ongelooflijk hoeveel bijvoeglijke naamwoorden spelenderwijze uit de pen komen van Guido Gezelle. Hij kan dus schrijven, beschrijven en ijverig meedelen alle details die daar gebeuren. En dan zo mooi, waarheen gaan lijkt blommekens half links ontloken, de helft ontloken, zo aan het openbloeien. Waarheen gaan lijkt blommekens half links ontloken, die kindergezichtjes in het witte gedoken. De zusters of de nonnekes van de lagere school zullen wel gezorgd hebben dat alle mama's hun kindjes een mooi wit kleedje aandeden voor die mooie feestdag. Het moest een echte zondag worden. En dan de vraag van de priesterdichter: waarom hoort men kloppen nog kleunen rondom? De moker ligt stil en het aanbeeld is stom. De tierende veile verscheurster der oren, het schravende zagen en het kervende boren, de klop van de vlegel die ploft op de schoof, het slaande getouw en de zwingel is doof. Voilà, daar heb je al de arbeiders met hun werken. We hoort dus niet meer kloppen, we horen niet meer slaan. Het kleunen is het slaan met de hamer, de moker ligt stil, het aanbeeld is stom. En de tierende veile, dat is die krijsende, gierende veile, die werkelijk de oren doet pijn doet zo. Hè? Het knarsende, knersende, knagende lawaai valt stil. Zelfs het schravende zagen, dat is het zagen dat ook pijn doet in de oren, het knarsende van een gezaag van metaal op hout of van metaal op metaal, ook de klop van de vlegel die ploft op de schoof, het slaande getouw en de zwingel is doof. Met andere woorden, heel de arbeiderswereld is stil. Stil gevallen, niet om te staken of te protesteren, maar om de zielenherder te ontvangen, met een heilige eerbied dat God nog iemand heeft gezonden naar het dorp. O, danden de handen, afgekort, danden die nu toch het werken versmaden. En die handen gaan blij, geladen met godvruchtige kersen, en treden eerbiedig in langzame stoet een hemelgezondene man in het gemoed. Dus hij die van de hemel gezonden is, hij die door de bisschop gezonden is om het volk Gods nabij te zijn, hij wordt tegemoet getreden. En hij is welkom. Dat is een signaal van welkom. Dat doet me ook eventjes denken aan de vroegere gewoonte toen een priester het heilig sacrament droeg naar een stervenszieke mens in de parochie. Dan werd hij begeleid van een koster of van een en soms ook van een misdienaar. De een droeg de bel, de ander de brandende kaars. En met die bel werd zodanig geluid dat de mensen die thuis waren naar buiten kwamen en knielden voor de priester die voorbij kwam met het heilig sacrament. Die tijd is VVT, voltooid verleden tijd. Dat is ondenkbaar. Vandaag draagt men het hemelsbrood in alle stilte, bijna lijkt de kleine Tarsitius, op het hart gedrukt tot bij de zieke, in alle sereniteit, in alle stilzwijgendheid. Het goddelijke, de huiver voor God, voor het heilige, de allerheiligste, is quasi verdwenen. We moeten daar niet om treuren, maar op 50 jaar tijd heeft ons volk en onze dagelijks leven toch wel een enorme wending genomen. Ik keer dan verder naar de vijfde en laatste deel van dat gelegenheidsgedicht, hoe hij zeer mooi de priester beschrijft. Vanuit zijn eigen hart, hij is net nog maar zelf jong gewijd, 24 jaar, en hij schrijft als meditatie, en ik kan dat hier ook gerust in deze maand juli gebruiken, omdat toch in de meeste bisdommen priesters de eerste zaterdag van de maand juli werden gewijd. Het is een priester die dagelijks aan het goddelijk maal hem vergast aan Gods lichaam en bloed, en wiens taal God zijn lof mag verkonden en zingen. Het is dus de priester die zichzelf vergast aan Gods lichaam en bloed. Jezus is de gastheer die ons nodigt aan het hemels maal, waarin hij zijn eigen kostbaar lichaam en bloed dient, aanbiedt als spijze. En wij zijn te gast bij de Zoon van God. En wat kunnen wij anders dan God loven, bezingen, bejubelen, toejuichen, verkonden? Het is een priester wiens handen zo louter en klaar, en met klaar bedoelt hij rein, zuiver, integer, wiens handen zo louter en klaar als het goud en het kristal, daar op het heilig altaar het verzoenende slachtoffer brengen, waarvoor we zingen. Dus de man Gods, die gezalfd is, mag met zijn gezalfde handen het brood nemen en dan spreken namens Jezus en na de heiliging van de geest: neem en eet, dit is mijn lichaam voor u. Het is Christus die zich offert, offervaardig, liefdevol wegdeelt, opdat wij zouden versmelten met zijn goddelijk leven, opdat wij mee met hem welbemind kind zouden worden van God. Het priesterschap is een brandkist vol goddelijke trouwen. De tweede strofe van dat vijfde grote deel. Het is een priester wiens woord door de sterkte van God, God doet neerdalen, gehoorzamend aan zijn gebod. Dat is buitengewoon samengevat in twee povere regeltjes, lijntjes. De grond van het priesterschap moet altijd profetisch zijn. En de incarnatie komt ter sprake tot op het altaar. Het is een priester wiens woord door de sterkte van God doet neerdalen, gehoorzamend aan zijn gebod. Terwijl de priester spreekt, de consecratiewoorden, gebeurt er een wonder. Christus zelf komt present, komt aanwezig, grijpt plaats, geweldloos, zacht en teder bij de consecratiewoorden. Het is een priester wiens machtige handen de ellendige zondaar zijn wonden toedoen en hem al zijn schulden en zonden vergoeien en hem losrukken uit zijn banden. Hier zinspeelt onze goede priesterdichter op het sacrament van de vergiffenis. Elke mens die gezondigd heeft, voelt zich van binnenin ellendig, rot, duister, moedeloos, gebukt. En vandaar dat de priester door Christus geroepen is om met een zegenend gebaar de mildheid van God te openbaren, zodanig dat de ellendige zondaar zijn wonden gedicht worden. Er valt een pak van zijn hart. Het hart wordt licht. Alle schulden, alle zonden zijn vergoeien, zijn vergeven, zijn vergoed. En ze rukken de zondaar los uit de banden waaraan hij gebonden was. Het is een priester die kalm bij het sterfbedde staat en die moedig om het schaap dat verloren is, gaat, spijt de laster der spotzieke mensen. Zolang elke parochie haar zielenherder had, werd de priester dikwijls ook 's nachts opgeroepen, het zij voor de zieke salving, het zij om nog te komen bidden wanneer iemand stervende was of juist overleden was. Vandaar dat de priester getypeerd wordt, hij staat kalm, niet kalm, 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 bij het sterfbedde. Het schaap dat verloren is, dat gestorven is, daar is hij aanwezig. Het is voor God en voor de eer van zijn heilige naam, en daarvoor is een priester tot alles bekwaam. Daar is het edelste dat hij kan wensen. De priester moet in staat zijn om biddend, zwijgend, zoals Maria stil onder het kruis stond, ook aanwezig te zijn bij stervende mensen en bij hun familieleden. Het is een priester, een engelbewaarder van God ons gezonden, opdat hij de weg die zo bot en zo steeg en zo lastig omgaan is, op deze droevige wereld vereffenen mag en ons leen door het duister naar het licht van de dag waar geheel onze reize gedaan is. De priester kan als engel Gods, als gezondene van Gods wegen, de weg effenen, de weg naar de Vader. En hij beschrijft, die weg kan soms bot zijn, dat betekent moeilijk, hard, steil. En daarop kan de priester ons leiden, ons begeleiden, ons veilig gidsen, zelfs door het donkere van de nacht, door de duister en de ellende van ziekte en zonde. En hij leidt ons naar het licht van de dag, waar geheel onze reize gedaan is. Dat verwijst hoopvol naar de dageraad waarop de zon nooit meer ondergaat. Het licht van de dag is het eeuwig vriendelijke licht van de zondag, de verrijzenisdag. Het tedere, zachte licht van Gods aangezicht. En eens we daar thuiskomen, is geheel onze reize gedaan. Heel ons leven is een pelgrimstocht, een ballingschap op weg naar de thuis in het hemels vaderhuis. En dan eindigt de vrome dichter met die laatste strofe. God zal beter als wij, met geen woorden, maar eer met hemzelven, voor loon en voor dank en voor eer u zijn zendeling weder ontvangen, met ons allen vereend in de hemelse zaal, waar ons stemmen, veredeld tot engelentaal, God zal danken in eeuwige zangen. Het is God zelf die het laatste woord geeft. En hij zal het niet doen met woorden, maar eerder met zichzelf, met zijn persoon, met zijn wezen, ons lonen, ons danken, ons eren. Hij zal de mens die hij gezonden heeft om te dienen, weer ontvangen. God zendt uit en God trekt aan, zoals je de adem uitademt en weer inademt, zoals ebbe en vloed. Zo komen wij vanuit God naar de mensen bewogen en bewegen we terug naar Gods oneindig wezen. God zal beter als wij, met geen woorden, maar eer met hemzelven, voor loon en voor dank en voor eer, u, zijn zendeling, weder ontvangen. Met ons allen vereend in de hemelse zaal, waar ons stemmen, veredeld tot engelentaal, God zal danken in eeuwige zangen. Hier spreekt de dichter duidelijk tot de gezondene. Gij, zendeling, pastor Bone, gij zult door God eenmaal weer ontvangen worden en wij allemaal met u in de hemelse zaal. En daar zullen onze stemmen veredeld zijn tot engelentaal. En dan kunnen we niet anders meer dan God danken in eeuwige zangen. En dat danken zal dan bovenal een minnen zijn, want de schoonste manier om God en om mensen te danken, is hen te beminnen. In deze juli maand eindigen we ook met een ander tekstje, eerder proza tekstje, De taal van het vaderland. We hebben dus onze goede Guido Gezelle gehoord als gelegenheidsdichter. En dat was net in het jaar 55, dus 25 jaar na de onafhankelijkheid van België. Het is met een warm hart dat Guido Gezelle meeleeft met al wat gezellig is, met al wat deugd doet, met al wat feestelijk is. Het is alsof hij daarmee kan van genieten. En hij giet als Guido de gedachten en de gevoelens van de parochianen uit op papier, om met zwier en gegeer en spelend op een lier of een fluit de mensen te bevoordelen tot zielsvreugde om de zielenherder die ze hebben ontvangen. In die nieuwe tekst, die we ook vinden in de grote bundel Volledige Dichtwerken, bladzijde 340, klinkt de titel De taal van het vaderland. Je hoort hier een jonge dichter vol blijdschap om zijn taal, die hij van zijn ouders heeft geleerd, om de taal die hij in de school en op het seminarie nog beter heeft geleerd, en om de taal die hij heeft mogen bespelen door klanken en klinkers te laten luiden als klokken, en zo eigenlijk te strijden tegen een gevaarlijke tendens om Vlaanderen onder Frans bewind te houden, om in administratie en officiële documenten alleen maar de Franse taal te gebruiken en daardoor de Vlaming te verknechten. Geweldloos heeft Guido Gezelle daar toch tegen gestreden. En hij kan het niet onder stoelen of banken steken dat hij een geboren, getogen, fiere Vlaming is. Misschien mogen we dat nu in de maand van de 11e juli toch wel even aantonen. Je hoort het ook in deze tekst, de taal van het vaderland. Een edel kind werd zekere nacht uit het slot van zijn vader gevoerd en in een vreemd land gebracht. Gekerkerd, totdat iemand zijn losgeld betalen zou, sleet het droeve dagen en nachten. Geen een van zijn beulen verstond zijn eigen taal, nog hoorde ooit de klanken van het vaderland. Het zweeg immer stil en gaf te kennen door middel van tekens het weinige dat hem behoefde. Een nacht, in zijn slaap, verscheen hem een die sprak. De lieve klank ontsloot de lang gesloten mond van het kind en hij, die wakend zweeg, sprak in de zoete begoochelingen van de slaap. De droom verdween, de taal stierf op zijn lippen. Aldus hoort de ziel somtijds lijk stemmen van hierboven die tot haar spreken. Hoe zal zij niet antwoorden en ook spreken dan? Immers, haar eigen taal is t die zij gehoord heeft, de taal van de hemel, de taal van het vaderland. Welke zoetigheid zolang zij luidde. Helaas, één ogenblik en het is voorbij. Het lichaam en de banden Adams eisen hun rechten weerom en de droom des dichtens is voorbij. Niets blijft er over dan de hoop die nooit vergaat. Spreek mij dikwijls, o God, in de blijde taal van het vaderland. Dierbare vrienden, je hoort hier de dichter die duidelijk weet heeft van het hemels vaderland. Hij heeft weet wie God is en hij draagt in zich het woord om te verwoorden hoe Jezus uit een hemels oord is neergedaald om door de poort van de hemel, Maria, neer te dalen naar de aarde. En het woord dat Jezus spreekt is mee goddelijk. En Jezus vraagt doorheen de priesters, sta niet bij mij stil. Geef geen aandacht aan mij, ga mij maar voorbij, maar ga mee naar de eeuwigheid, ga mee naar het vaderland, wandel mee daar waar wij allen samen een thuis hebben en kinderen Gods mogen zijn. De taal die de priester spreekt in elke verkondiging zou moeten spreken van de hemel. De kerken zijn eigenlijk reisbureaus waar elke verkondiger, of het nu een leek is die een getuigenis aflegt, of een diaken, of een priester, of een gelegenheidsmissionaris, keer op keer dient hij te verwijzen naar het Rijk Gods, naar de eindbestemming van alle mensen, want dag na dag komen we dichter bij de hemel. Dit is onze hoop, en die hoop gaat nooit voorbij. En dat, die hoop, dat moeten we brandend houden als een onblusbaar vuur, omdat de mensen zo dikwijls koude, kille, donkere dagen meemaken. Wanneer de hemelse klanken stromen doorheen de mond van de priester of de predikant, dan mogen de mensen, zoals golven uit de zee, terug in de zee neerduikelen, zo mogen wij mee verglijden in Gods wezen. Het woord van God is door de dichter deinend en brengt ons dichter mee naar de toekomst bij God. De taal van het vaderland zou ons eerder doen denken aan het dierbaar vaderland waarop men dan de 21ste juli overzingt. Maar de taal van het vaderland is hier duidelijk de hemelse taal van het enige vaderland. Sint Paulus schrijft dat ook in een van zijn briefjes. We hebben maar één vaderland, het hemelse. Hoe kunnen de mensen het ooit afleren van ruzie te maken omwille van taalgrenzen of nationale grenzen of internationale grenzen? De wereldbol is maar een spel de kopke groot in de kosmos. En politiekers denken dat ze hun best doen met overal grenzen te trekken. En dikwijls hun macht moeten uitbreiden met andere grond af te pakken. Soms met wapens. Mochten we allemaal beseffen dat wij kinderen Gods zijn die een korte tijd verwijlen op de aarde, maar het is een kort verblijf, voorlopig. Wij pelgrimeren naar het hemels vaderland. Wij zijn ballingen en onze tocht op aarde is een korte ballingschap. Vandaar dat ik, misschien ter gelegenheid van de Nationale Feestdag in deze maand, dan toch maar eens spreek over het enige vaderland, het hemelse. Ik herlees de tekst in zijn geheel, want het is maar op het einde dat het duidelijk wordt dat we bidden tot God om de taal, de blijde taal, van het vaderland te spreken, te horen. Jullie hebben, en alle mensen ter wereld, hebben het allereerste recht om een blijde boodschap te horen. Namelijk, wij hebben een vaderland waar we allemaal gaan thuis komen en alle geliefden terug gaan vinden. Alle mensen die ons ooit hebben bemind en die zich eerlijk hebben ingespannen om een leven te leiden dat God aangenaam is en om andere mensen gelukkig te maken, die levens blijven voortleven over de grenzen van de dood. Bernardus van Clairvaux zegt dat heel mooi in één zin: onze sterfdag op aarde is onze geboortedag in de hemel. Welnu, dat zet onze Guido Gezelle op papier voor jullie allemaal, alsof dat jullie zijn parochianen zijn. Luistert maar tot slot. De taal van het vaderland. Een edel kind werd zekere nacht uit het slot van zijn vader gevoerd en in een vreemd land gebracht. Gekerkerd, totdat iemand zijn losgeld betalen zou, sleet het droeve dagen en nachten. Geen een van zijn beulen verstond zijn eigen taal, nog hoorde ooit de klanken van het vaderland. Het zweeg immer stil en gaf te kennen door middel van tekens het weinige dat hem behoefde. Eén nacht in zijn slaap verscheen hem een die sprak. De lieve klank ontsloot de lang gesloten mond van het kind en hij, die wakend zweeg, sprak in de zoete begoochelingen van de slaap. De droom verdween, de taal stierf op zijn lippen. Aldus hoort de ziel, somtijds lijkt stemmen van hierboven die tot haar spreken. Hoe zou zij niet antwoorden en ook spreken dan? Immers, haar eigen taal is het die zij gehoord heeft, de taal van de hemel, de taal van het vaderland. Welke zoetigheid zolang zij luidt. Helaas, één ogenblik en het is voorbij. Het lichaam en de banden Adams eisen hun rechten weer om en de droom des dichtens is voorbij. Niets blijft er over dan de hoop die nooit vergaat. spreek mij dikwijls, o God, in de blijde taal van het vaderland. Die tekst doet mij ook eventjes denken aan een knaap die 2-3 maanden geleden ontvoerd is, amper 13 jaar, en die dus geen enkel contact houdt, zolang het losgeld niet was betaald. Hoor eens die eerste zin. Een edel kind werd zekere nacht uit het slot van zijn vader gevoerd, in een vreemd land gebracht, gekerkerd, totdat iemand zijn losgeld betalen zou. Zo lang sleet het droeve dagen en nachten. Hoe actueel is onze Guido Gezellen? Vrienden, heel deugdoende dag vandaag, heel veel hemelse vitamines. En mochten we elkaar nooit meer horen of zien, dan is het alvast tot in het hemels vaderland. Tot altijd.